Hartelijk welkom allemaal deze ochtend, waarin wij verder gaan met de bestudering van de Romeinenbrief. En inmiddels al de zesde keer. En we zijn vorige keer gebleven in het laatste gedeelte van Romeinen 2. En wat we nog moeten bespreken van Romeinen 2 is de laatste verse vanaf vers 25. Achteraf dacht ik van, dat had ik misschien toch beter de vorige keer kunnen doen. Zeker omdat ik wat klachten kreeg dat ik zo vroeg klaar was. Dus dat gaat me nu zeker niet overkomen, heb ik besloten. Hoe zeg je dat? Maak je borst maar nat. Nee, maar we zien wel hoe ver we komen. En we hebben geen haast. En we doen het rustig aan. En kijk, ik heb wel een... Ik heb wel een idee hoe ver ik ga komen, maar dat is blijkt misschien te ambitieus. Ik schat dat soms wat verkeerd in. Dus, wij zijn in dat gedeelte, laat ik even het geheugen opfrissen. Ik ga zo de verzen lezen die we vorige keer besproken hebben. Die lees ik dan alleen en dan gaan we weer verder met de bespreking vers voor vers van vers 25. Eerst even opmerking over dit gedeelte. Hè. We gaan even naar de helikopterview, zoals dat heet. Neem maar even afstand van die vers voor vers bespreking van de Romeinenbrief. En dan zie je het gedeelte waarin we nu zijn. Dat is Romeinen 1 vanaf vers 17, zo ongeveer. Tot en met Romeinen 3 vers 20. Dus daar zijn we nog niet. Maar daar gaan we misschien wel komen vandaag, dat durf ik echt niet te zeggen. Maar dat gedeelte van 1 vers 17 tot en met Romeinen 3 vers 20, daarin wordt de positie van de mens geschilderd. En dat zijn ook niet de meest vrolijke versen van de brief, maar het is de donkere achtergrond. Het contrast wat in de Romeinenbrief wordt neergezet en waartegen Paulus straks vanaf 3 vers 21 het heldere licht van het evangelie gaat laten schijnen. Natuurlijk zijn we daar al een paar dingen van tegengekomen. Ik had zojuist over 1 vers 17 tot 3 vers 20, maar die eerste 16 versen. Ja, daarin zegt Paulus, geeft hij een samenvatting van de brief van... waar gaat deze brief over? Hij maakt zich bekend als de apostel Paulus. Hij adresseert zijn brief aan de gelovigen in Rome. En hij benoemt, maar het onderwerp wat ik hier uiteen ga zetten is het evangelie van God. Omtrent aangaande zijn zoon. Dat is de boodschap die in deze brief naar voren wordt gebracht. En uitgebreid uit de doeken wordt gedaan. En systematisch... zet Paulus de dingen uiteen. Maar wat hij dan eerst in deze verse vanaf 1 vers 17... Hè, dat wat begint met... want de toorn van God wordt geopenbaard vanaf de hemel... over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen... die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En tot en met 3 vers 20 dus. Daarin schildert hij de positie van de mens... en daarin komt eigenlijk elk... soort mensen aan de beurt. De seculiere mens, wat wij wellicht zouden scharen onder atheïsten. Maar ook het afgoderij, het aanbidden van andere goden, meervoud. Maar ook juist en vooral de hypocriete mens... en ook nog specifieker de hypocriete godsdienstige mens... en nog specifieker de godsdienstige jood... En in dat gedeelte over de Jood, daarin waren we zo'n beetje aangekomen. Hadden we een aantal versen besproken. En ook vanaf vers 25 gaat dat gedeelte weer verder. Ik heb de vorige keer volgens mij ook gezegd dat ik ooit op een studiedag wilde spreken over Romeinen 3 vanaf vers 21. Dus na dat gedeelte waarin Paulus die donkere achtergrond schildert. En toen heb ik die versen 1... vers 17 tot 3 vers 20 heb ik samengevat als de ongeschiktheidsverklaring van de mens. Want dat is het eigenlijk. En het hoogtepunt, ik moet eigenlijk zeggen het dieptepunt, dat vind je dan in die laatste verse vanaf Romeinen 3 vers 9. waar staat: niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die goed doet, er is niemand die God zoekt, enzovoorts. Nou, daar komen we misschien wel terecht vandaag. Dus laten we snel gaan beginnen. Tenminste, beginnen nog even die verse terughalen die we vorige keer besproken hebben. Ja, dit verwijst je naar het voorgaande. Maar ja, we moeten ergens de draad oppakken. Want, daaraan zie je dus dat verwijst naar het voorgaande. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Want allen die zonder wet zondigden, zullen ook zonder wet verloren gaan. En allen die onder de wet zondigden, zullen door de wet geoordeeld worden. Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. En ik zou de verse alleen lezen, maar ik moet er toch even bij zeggen dat bij Paulus een dader van de wet niet degene is die de wet werkt. Gaat hij nog uitgebreid op in deze brief. Maar iemand die de wet, de Torah, laten we dat woord, ik zeg altijd van als je dat woord wet leest, dan hebben wij al snel die Calvinistische bril, hè, waar we wellicht mee opgevoed zijn. Maar neem gewoon dan in plaats van wet het woord Torah eens. Hè, wat het Hebreeuwse woord voor die wet is, en dat betekent onderwijzing. Dat heeft een hele andere klank. Maar Paulus, bij Paulus is iemand is een dader van de wet, niet iemand die de wet werkt, maar iemand die de wet gelooft. Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer natiën die de wet niet hebben, van nature de dingen van de wet doen, dan zijn deze die de wet niet hebben, zichzelf een wet. Zij betonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven is. Hun geweten getuigt mee en hun overwegingen tussen elkaar onderling beschuldigend of ook verdedigend. In de dag wanneer God het verborgene van de mensen zal oordelen, in overeenstemming met mijn evangelie door Jezus Christus. Ook Gods oordeel is evangelie. Wanneer God oordeelt, doet hij dat in zijn liefde. En wanneer God oordeelt, zet hij dus ook de dingen recht. Gods rechtzittingen zijn rechtzettingen. Zie, jij wordt Jood genoemd. Kijk, hier, vanaf hier gaat het dus specifiek over de Jood. Zie, jij wordt Jood genoemd en jij rust, jij steunt op de wet. En je beroemt je in God. En je kent de wil en je toetst de dingen die van belang zijn. En je laat je onderrichten uit de wet. Bovendien heb je vertrouwen in jezelf, dat je een gids bent van blinden. Een licht voor hen die in duisternis zijn. Een opvoeder van onverstandigen en een leraar van onmondigen. Omdat jij in de wet de vormgeving van de kennis en van de waarheid hebt. Jij dan die een ander onderwijst, jij onderwijst jezelf niet. Of veel vertalingen zetten hier een vraagteken. Jij dan die anderen onderwijst, onderwijs jij jezelf niet? En dan is het dus een retorische vraag. Jij die proclameert dat men niet stelen mag, jij steelt. Of steel jij? Jij die zegt dat je geen echtbreuk mag plegen, jij pleegt echtbreuk. Jij die groet van de afgoden, jij pleegt tempelroof. Jij die jezelf beroemt in de wet, jij onteert God door de overtreding van de wet. Zoals het geschreven staat, want vanwege jullie, Joodse volk, wordt de naam van God onder de natiën gelasterd. Ja, tot hier dus besproken en dan ga ik meteen verder in vers 25. Want besnijdenis, goed lezen wat hier staat. Het is niet moeilijk, maar we moeten gewoon goed lezen wat staat. Dat heeft verder ook niet zoveel toelichting nodig. Want besnijdenis heeft inderdaad nut in het geval dat je de wet praktiseert. De wet doet. De wet gelooft. Maar in het geval dat jij een overtreder van de wet bent, is jouw besnijdenis voorhuid geworden. Hier gaat het over het verschil tussen de Jood, de Joden en de natiën. En de Jood is de besnijdenis en de natiën zijn degene die de voorhuid hebben, dus die worden genoemd de voorhuid. Wat overigens ook een beetje denigrerend is, hè? Want de Jood sprak zo over de natie, ja, de voorhuid. In Efeze 2 lees je dat bijvoorbeeld. Jullie die voorheen, Als je het uit je hoofd wil doen, dan lukt het niet, hè? Jullie die vooruit genoemd worden door hen die uit de besnijdenis zijn. Zoiets staat er. Die vooruit genoemd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Efeze 2 vers 11. He, dus dat was die vooruit. Dat waren degenen die de vooruit hadden. En daarin klinkt ook al door dat het Joodse volk zich nogal beroemde op hun positie. Nou, dat hebben we in Romeinen 2 ook gelezen. Jullie die je beroemen in de wet. En die Jood had allerlei voorrechten gekregen. Daar komen we zo nog wel op. Maar die voorrechten gaan zich tegen je keren. Als je jezelf beroemt. Bijvoorbeeld dat je de wet hebt. Maar zelf die wet niet eens houdt. Of gelooft. Dan keert het zich tegen je. Besnijdenis heeft inderdaad nut in het geval dat je de wet praktiseert. Maar in het geval dat je een overtreder van de wet bent. Is jouw besnijdenis vooruit geworden. Dan als de buitenkant, de besnijdenis, niet in overeenstemming is met de binnenkant, ja, wat voor nut heeft dan die besnijdenis? Of zoals het in vers 13 stond, wat ik net ook heb gelezen over de daders van de wet. Als je de wet hebt, maar geen dader van de wet bent, dan ben je als de natiën zonder wet. In het geval dan dat de voorhuid de rechtsgevolgen van de wet onderhoudt, of de rechtsuitingen, zal zijn voorhuid niet tot besnijdenis gerekend worden. Dit woord wordt dan vertaald met, in de geschriften vertaling stond rechtvaardige eisen, maar je ziet dat eigenlijk licht gedrukt staat. Dus dat staat er. Er staat eigenlijk het resultaat of de gevolgen van de rechtvaardigheid. Ja, wat is een Nederlands woord daarvoor? Rechtsuitingen of rechtsgevolgen. In het geval dan dat de voorhuid de rechtsgevolgen of de rechtsuitingen van de wet onderhoudt, zal zijn voorhuid niet tot besnijdenis gerekend worden. Dus er wordt eerst gezegd van, nou ja, degene die besneden zijn, maar de wet niet praktiseren, dan is je besnijdenis vooruit geworden. Dan heeft die besnijdenis helemaal geen zin als de buitenkant niet in overeenstemming is met de binnenkant. Maar andersom is het zo dat als degene uit de natie die de voorhuid dus hebben, van nature de dingen doen die de wet zegt, ja, dan zal hun voorhuid tot besnijdenis gerekend worden. Ik moet er altijd wel een beetje om glimlachen hoor, als ik het lees. Maar de manier waarop Paulus het naar voren brengt. En wanneer de natie die de wet niet hebben van nature de dingen van de wet doen, dan zijn deze die de wet niet hebben zichzelf een wet. Ja. In het voorgaande heeft Paulus ook betoogd dat de mens van nature besef heeft dat er een God is. En de mens heeft een geweten, hebben we gelezen, en heeft van nature kennis van goed en kwaad. Dat geweten, in het Grieks, dat woord is opgebouwd uit twee woorden, samen weten. Het geweten is een samenweten. De mens heeft van nature een samenweten met God. Namelijk besef, kennis dat er een God is. Hè, en dat is ook wordt in de schepping gedemonstreerd. Dat is ook Romeinen 1. En de mens heeft besef dat er een God is. Maar de mens heeft ook besef van goed en kwaad van nature. Dat heet het geweten. Dat geweten, daar kan van alles mee gebeuren. Dat kan besmet worden, dichtgebrand, het kan zwak zijn. Maar van nature heeft de mens die kennis, zegt Paulus in dit gedeelte. In het geval dan dat de voorhuid de rechtsuiting of gevolgen van de wet onderhoudt, zal zijn voorhuid niet tot besnijdenis gerekend worden. En de van nature voorhuid die de wet volbrengt, zal jou oordelen die door letter en besnijdenis een overtreder van de wet bent. Ja, dus er zijn dus uit de natie, de van nature voorhuid, zijn er die van nature de dingen van de wet volbrengen, of die de wet volbrengen. En dat is natuurlijk in de eerste plaats erkennen dat er een God is. En God als God verheerlijken en danken. De mens kijkt om zich heen in de schepping en beseft, hier ligt een ontwerp aan ten grondslag. En hoe weinig kennis een mens ook heeft, als hij om zich heen kijkt. Het gaat er niet eens om of diegene het evangelie heeft gehoord. Want er zijn, ik denk dat er heel veel mensen in de hele wereldgeschiedenis zijn die nooit het evangelie hebben gehoord. Maar die om zich heen keken of omhoog keken en dachten, er is een God. Daar gaat het hier al over. Hè? Als je gewoon bazaal leest wat er staat. En Paulus zegt in het voorgaande gedeelte ook dat de wet van nature in hun harten geschreven is. En dus de van nature vooruit die de wet volbrengt, zal jou oordelen, Jood, die door letter en besnijdenis, en de letter is de wet, lezen we in 2 Korinthe 3, hè, de letter, daar staat de letter dood, maar de geest maakt levend. Ook versen die vaak verkeerd opgevat worden, maar lees 2 Korinthe 3 maar en je ziet dat het daar over de wet gaat, de letter in stenen gegrift, hè, over die stenen tafelen van Mozes. De van nature vooruit die de wet volbrengt, zal jou oordelen die door letter en besnijdenis een overtreder van de wet bent. Dus de Jood had die letter van de wet ontvangen en het teken, de besnijdenis. En in meerderheid heeft het Joodse volk zich niet aan de wet gehouden en de wet niet geloofd. Er zijn dus onder de natieën de van nature vooruit die de wet wel volbrengen. Die wel zeggen van, die God wel als God erkennen en danken. En Paulus zegt, de van nature vooruit die de wet volbrengt, zal jou oordelen die door letter en besnijdenis een overtreder van de wet bent. Want niet diegene is een Jood die het in het openbaar is. Dit gaat dus gewoon over de besnijdenis van het vlees, hè. Dat is min of meer openbaar. Ja, dat jullie zijn, wij zijn, over het algemeen zijn mensen netjes gekleed, dus daar zie je niet zoveel van. Maar er zijn momenten dat je, wel openbaar is. Maar daar gaat het natuurlijk over, hè? Dat staat hier ook. Niet diegene is een Jood die het in het openbaar is. En als je het dan nog niet begrijpt, volgt de parallelle zin. Ook niet dat is besnijdenis wat openbaar is in het vlees. Dus dat stukje voorhuid dat weggehaald is. Paulus zegt, daar gaat het niet om. En het gaat hier niet om, dat heb ik al eerder, dat binnen- en buitenkant met elkaar in overeenstemming zouden zijn. En ja, dat is weer Romeinen 4, dus daar komen we nog op. Daar wordt van Abraham gesproken dat hij de besnijdenis ving als een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. En Abraham had de wet niet, hè? Daar gaan we het uitgebreid over hebben in Romeinen 4. Maar Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En wanneer was dat dan, zegt Paulus? In de vooruit? Of toen hij al besneden was. Nou, toen had hij zijn vooruit nog. Om het maar zo te zeggen. Toen was hij dus nog in de vooruit. Dus Abraham werd gerechtvaardigd door geloof, terwijl hij in de vooruit was. En hij ontving de besnijdenis als bezegeling van de rechtvaardigheid van het geloof. Dus als een teken en als een zegel. Als een bezegeling. Beter kan ik het niet zeggen volgens mij. Hij ontving een teken dat hij, waar hij elke dag mee geconfronteerd werd, zeg maar. Hij kon elke dag zien het teken dat God hem gegeven had als bezegeling van zijn rechtvaardigheid van het geloof, die hij had ontvangen toen hij er nog anders uitzag op dat lichaamsdeel. Goed gezegd, hè? Ja. Maar hier gaat het over de Jood. Niet diegene is een Jood die het in het openbaar is. Je kunt wel besneden zijn, maar dat maakt je nog geen Jood. Dat is wat Paulus hier eigenlijk zegt. Hij gaat hier dus dat begrip Jood nader invullen. Hij gaat dat specificeren. En ook niet dat is besnijden, is wat in het openbaar is, in het vlees. Want wanneer de binnenkant niet met de buitenkant in overeenstemming is, of wanneer de, oh, ik moet het andersom zeggen, ik zeg het elke keer verkeerd, wanneer de buitenkant niet in overeenstemming is met de binnenkant, dan is het een, is de besnijdenis een, hoe zeg je dat, netjes?
Vertoon.
Een vertoon, een vlag op een modderschuit. Een wassen neus, dat kan ook nog. Ja. Maar een vlag op een modderschuit, dat is ook een spreekwoord. Maar vergelijk maar die uitdrukking die Jezus spreekt in Matthäus 23 tot de Joodse leidslieden. En hij noemt hen witgepleisterde graven. En dat doet hij niet alleen omdat ze besneden waren, maar omdat ze aan de buitenkant zag het er allemaal mooi uit. Onderhielden zij de inzettingen van de wet, maar hun binnenste was als een graf, dood. Hun binnenkant was niet in overeenstemming met de buitenkant. Want de besnijdenis is een uitbeelding van het vlees dat weggenomen is en nieuw leven dat openbaar wordt en van opstanding en van, nou, noem het allemaal maar op. Een onderwerp op zich natuurlijk, die besnijdenis. Maar van binnen waren zij dood. Ze, nou ja, dat heeft er ook in geresulteerd dat ze de Heer Jezus natuurlijk overgeleverd hebben en gedood hebben. Maar zij waren dus witgepleisterde graven. Hè. Die graven die zagen er mooi uit aan de buitenkant. Hè, mooi met witte kalk. Vooral als het zonnetje er mooi op staat, schitterend. En dan wordt het licht nog weer kaats ook. Maar in de graf is aan de binnenkant dood. Door de doodsbeenderen wilde ik zeggen. Maar dat heeft ook met Israël te maken overigens. Dat is Ezekiel 37. Of moet ik zeggen, hun keel is een geopend graf. Want dat is, dat zegt Paulus in Romeinen 3. Maar als we verder gaan, dan komen we daar misschien nog. Niet diegene is een Jood die het in het openbaar is. En ook niet dat is besnijdenis wat openbaar is in het vlees. Maar hij is een Jood die het in het verborgen is. Namelijk de besnijdenis van het hart. Niet in geest en niet in letter. De besnijdenis van het hart, daar spreekt Mozes al over in Deuteronomium 10. Dus dat is geen nieuwe uitvinding van Paulus hier in Romeinen. Ook de profeten spreken erover, Jeremia 4 vers 4. En Paulus spreekt er ook over in 2 Korinthe 3. Ik ga dat allemaal nu niet opzoeken, maar ik zet het er wel bij voor degenen die dat eens na willen zoeken. En wat Paulus hier doet is dat hij ook eigenlijk verklaart wat die besnijdenis is. En dat doet hij ook weer een beetje in een cryptische taal. Maar de besnijdenis van het mannelijk lid is een uitbeelding van de besnijdenis van het hart. Dat mannelijke lid, daar zou de voorhuid, het vlees weggenomen worden, de bedekking weggenomen worden. Maar waar het een beeld van is, is de bedekking die van het hart zou worden weggenomen. Zodat het hart geopend wordt. Hè? En, ja, dit moet ik er ook bij zeggen. Paulus rekt het begrip Jood niet op tot een ieder die besneden is van hart. Want zo wordt het ook wel eens gelezen, dat iedereen die dus besneden is van hart, om het zo te zeggen, dat die dus een Jood is. Nee, Paulus zegt hier, de werkelijke Jood is niet degene die slechts besneden is in het openbaar in het vlees, maar die dus ook besneden is van hart. En een Jood is een godlover. Hè? Dat woord Juda of Jehuda, dat is afgeleid van een woord voor loven. Je leest ook wanneer Lea in Genesis 29 een zoon krijgt. Niet haar eerste, maar ik geloof de derde, Juda. Dan noemt zij hem Juda en dan staat er ook bij van opdat ik God zou loven of zo. Zoiets staat erbij. Maar slechts die is een werkelijke Jood, namelijk een godlover, die ook besneden is van hart. Want dat je aan de buitenkant besneden bent, dat maakt je nog geen godlover. Daar zou het hart bij betrokken zijn. Ja, dit is ook leuk. Van wie de lof niet van mensen komt, maar van God. Dat is natuurlijk een woordspeling van Paulus. Want Juda, Jood, is een lover of een prijzer. En hier staat van wie de lof niet van mensen komt, maar van God. De echte Jood is dus degene die besneden is van hart. En die Godlover, die ontvangt lof van God. Ook in de toekomst zullen we maar zeggen. Hè, bij wanneer bij de Bema of bij de, nou, waar het ook maar is, dat we dat de mens zal verschijnen voor Gods troon. Van wie de lof niet van mensen komt, hè, maar van God. Want de buitenkant, met de buitenkant kun je wel lof van mensen krijgen. En dat lezen we natuurlijk ook, met name in de evangelie. Jezus, daar zegt Jezus ook, voor mij staat ook Matthäus 23. Kijk maar goed naar, dan zeg ik het even geparafraseerd met mijn eigen woorden. Kijk maar goed naar die fariseeën en schriftgeleerden, wat ze doen. De wet onderhouden en doe dat ook zo. Maar doet niet naar hun werken. Dat zegt hij. Want hij wist wel dat de buitenkant niet in overeenstemming was met de binnenkant. Van wie de lof niet van mensen komt, maar van God. En nu komen we in een nieuw hoofdstuk, Romeinen 3. Maar de uiteenzetting gaat verder. Ja, wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Kijk, als de natie die de wet niet hebben van nature de dingen van de wet doen. En als de werkelijke besnijdenis die niet die van het vlees is, maar die van het hart. Ja, wat is dan nog het nut? Wat is het voorrecht dan van de Jood? En wat is het nut dan van de besnijdenis? Dat is een vraag die als vanzelf op zou komen. En als die niet bij ons opkomt, dan zorgt Paulus er wel voor dat die wel opkomt. Want dan stelt hij hem zelf. Wat is dan het voorrecht van de Jood of wat is het nut van de besnijdenis? Veel, in elk opzicht. Er zijn vele voorrechten die de Jood heeft ontvangen. Hij gaat ze hier niet allemaal noemen, want hij noemt er één. Want eerst inderdaad dat aan hen de woorden van God werden toevertrouwd. Paulus gaat er wel nog een aantal noemen, maar dat is pas in Romeinen 9. Hoe zat het ook weer? Van hun zijn de verbonden, de zoonstelling, voor zover het vlees aangaat, is uit hen ook de Christus. Nou, hij noemt daar volgens mij, zullen er al 7 zijn, misschien 8. Maar in ieder geval, hij noemt daar iets van 7 van die voorrechten. Dus daar komen we nog op, te zijner tijd. Maar hier benoemt hij er 1. Veel, in elk opzicht, want eerst, primair, in de eerste plaats dit, inderdaad. Dat aan hen de woorden van God werden toevertrouwd. Ja, alle Bijbelboeken, hè, om het maar zo te zeggen, de hele schrift, alle schriften moet ik dan zeggen, zijn door Joden geschreven of verzameld. Als u zegt van ja, maar Adam heeft het. Ik weet dat de schrijvers van Genesis, hè, Adam, Noach, noem ze allemaal maar op. Die kun je nog geen Joden noemen, toch? Ten diepste. Nee, dat waren nog geen Joden, want het Ja, dat wel. In die zin weer wel. Maar zij waren nog niet uit Israël, want Israël bestond toen nog niet. Maar die eerste 5 boeken zijn natuurlijk, zoals Leni zei, verzameld door Mozes. Mozes heeft die in ieder geval verzameld en geredigeerd. En daarom worden ze ook de boeken van Mozes genoemd. Maar alle Bijbelboeken zijn door Joden of hun voorvaderen, laat ik dan maar zeggen, geschreven of verzameld. En Gods woord komt via Israël tot de natie. Dat is de algemene regel. Israël zou een priesterlijk koninkrijk zijn. En zij zouden de natiën, de deugden des Heren verkondigen. En ook nu, hè. Want ook Paulus. Ja, Paulus was apostel van de natiën, maar ook hij was een Jood. Dat zegt hij zelf ook op meerdere plaatsen. En ik heb er een aantal genoemd. Dus zelfs in deze tijd, hè, wanneer de boodschap van God naar de natie gaat buiten Israël om, juist vanwege de val van Israël naar de natie is gegaan. Ook nu zou je nog kunnen zeggen van ja, dat is uiteindelijk toch ook via een Jood dat het tot ons komt. Dus de woorden van God werden aan het Joodse volk toevertrouwd. En dat is in de eerste plaats het grote voorrecht dat de Jood heeft ontvangen. Ja, wat moet ik daar nog meer over zeggen? Nou, ik zit nog met een geschiedenis in mijn hoofd uit Exodus 15, hè, met 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Kennen jullie die? Israël kwam in Elim, was het, dacht ik. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Een beeld van de 12. Water is altijd een beeld van het woord van God, maar ook nog eens de bron. Hè. De 12 zijn de bron van het woord van God. En die 70 palmbomen, die zijn een beeld van de 70 volkeren die in Genesis 10, geloof ik, benoemd worden. Daar worden 70 volkeren benoemd, waaruit alle volkeren uiteindelijk ontstaan zijn. Nou, daar heb ik heel kort even een uitleg van die paar versen in Exodus 15 gegeven. Voor degene die, voor de fijnproevers, maar dat zijn jullie allemaal natuurlijk. Want wat is het geval indien sommigen niet geloven? Zal hun ongeloof soms het geloof van God er niet doen? Ja, Paulus heeft het hier over sommigen die niet geloven. En dit is natuurlijk een, hoe zeg je dat? Een eufemisme. Nee, geen eufemisme. Maar het is in ieder geval, het was niet dat sommigen niet geloofden. Het merendeel geloofde niet. Maar het gaat erom, het geloof van de mens individueel, of van een volk individueel, of van een groep, het doet er niet toe. Zou het ongeloof van de mens soms het geloof van God er niet doen? Dus ja, ook in de interlineair staat hier betrouwbaarheid. Maar je ziet, apistia is ongeloof, want piston of pistia of welke vormen dan ook van het woord, is gewoon geloof. En hier het woord pistin, het is gewoon hetzelfde woord. Dus geloof en ongeloof wordt hier tegenover elkaar gezet. Ja, en wij zijn niet gewend om zo te spreken over God, hè, als het geloof van God. Dus daarom maken we er maar van de betrouwbaarheid, of de betrouwbaarheid van God versus de onbetrouwbaarheid van de mens. Of de trouw van God tegenover de ontrouw van de mens. Maar dat kan ook allemaal wel, maar er staat hier gewoon ook het woord voor geloof. Geloofwaardig zou ook nog kunnen, ja. Maar er is niemand. Kijk, het gaat hier over het ongeloof van Israël. En dat wordt gezet tegenover het geloof van God. God heeft beloften gedaan. En God is rechtvaardig. Dus hij vervult zijn beloften. Hij is vaardig om dat te doen. Hij is vaardig om recht te doen. Dat is Gods vaardigheid, dat hij recht doet. En hij doet recht aan zijn woord. En wanneer God beloften heeft gedaan, maar de mens, en hier zelfs een volk voor het merendeel, gelooft niet, zou dat ongeloof dan het geloof van God er niet doen? Zou dat betekenen dat God dan zijn belofte niet vervult? Is het ongeloof van de mens sterker dan het geloof van God? Dat is eigenlijk wat hier wordt neergezet. Nou, er is niemand die zo in zijn eigen woord gelooft dan God zelf. God, ja, als God spreekt, gebeurt het. Er zij licht en er was licht. Maar ook als God beloften doet, gesproken heeft over de toekomst, ook dan zal het gebeuren. En God, er is niemand die zo goed weet dat zijn woord betrouwbaar is dan God zelf. Niemand. Dus God gelooft in zijn eigen woord en zal dat ongeloof van Israël dan het geloof van God er niet doen. Nou, mogen het niet gebeuren. Hè? Dat zij verre zal de Statenvertaling wel hebben. Dat zij verre, ja. Ja. Volstrekt niet, zegt de NBG dan. Maar laat het echter zijn. God is waarachtig en ieder mens een leugenaar. Of het staat er... Je zou kunnen... Dat beklekken natuurlijk in het Nederlands. God is waar, echter elk mens een leugenaar. Of God is waarachtig, elk mens leugenachtig. zijn nog een beetje poëtisch bezig geweest ook, want dat rijmt mooi natuurlijk. Maar ja, in de absolute zin, God is waar, God is waarachtig, maar daartegenover de mens is leugenachtig. God is waar, elk mens een leugenaar. Geen mens spreekt, er zijn natuurlijk ook wel mensen die wel eens de waarheid spreken. Er zijn ook mensen die voor mij apart vaak de waarheid spreken. Die vind je overigens in bepaalde beroepsgroepen weer niet. Hè? In de politiek is dat altijd lastig zoeken bijvoorbeeld. Daar hebben we het wel weer over onder de koffie. Maar kijk, het gaat er hier om dat geen mens onder alle omstandigheden altijd de waarheid spreekt. En dat maakt de mens in de absolute zin van het woord dus leugenachtig. Daarentegen God is in de absolute zin waarachtig. En wat ik zojuist al zei, alles wat God zegt, gebeurt. Nou ja, lees Genesis 1. God sprak en het was er. Maar ook God zij dank, hè, met betrekking tot de toekomst. Alles wat hij voor zegt, dat gaat gebeuren. Dat is ook onze hoop. Daar hebben wij onze verwachting op gesteld. En dank hem dat we dat nu al mogen zien. Ook de hele leugen, de waarheid die in ongerechtigheid en onder wordt gehouden, Romeinen 1 vers 17 of 18. Dat komt allemaal aan het licht en God gaat het allemaal rechtzetten. Dat heeft hij beloofd. En al die alles wat nu krom is en verdraaid, dat wordt rechtgemaakt en rechtgezet. En God gaat het allemaal rechtzetten en deze hele schepping terugbrengen bij hem. Maar daar gaat het verderop in Romeinen pas over, dus laat ik niet te ver afdwalen. Mogen het niet gebeuren, maar laat het echter zijn. God is waarachtig en ieder mens leugenachtig. Zoals er geschreven staat, zodat ook u gerechtvaardig wordt in uw woorden en u zal overwinnen wanneer u geoordeeld wordt. Ja, dat is een citaat uit Psalm 51 vers 6. Staat boven in Psalm 51 dat het gaat over David, toen de profeet Nathan, geloof ik was het, die tot hem kwam. Nadat hij bij Batseba had gelegen. Dat heb ik ook weer netjes gezegd. En dan vertelt die profeet hem een gelijkenisje. Kennen jullie dat? Ja, dan. Jij bent die man. U bent die man, zegt de. Want David zei, die hoort dat verhaal aan van die profeet en die zegt van, ja, die man waarover dat gaat, die moet gedood worden. Nou, dan zegt de profeet, dan jij bent die man. Nou, die laat ik daar verder niet te ver over uitweiden, want zoek dat dan maar op. Maar ook daar werd recht gesproken, om het zo te zeggen. Maar zoals er geschreven staat, zodat ook u gerechtvaardigd wordt in uw woorden en u zal overwinnen wanneer u geoordeeld wordt. De Statenvertaling en de MBG hebben hier wanneer gij oordeelt. He, dat is dus actief, he, dat God actief oordeelt. Daar hebben we het eerder over gehad in Romeinen, bij het evangelie beschaamt mij niet of ik schaam mij niet voor het evangelie. Dat is in het Grieks een middenvorm. En die kennen wij in het Nederlands niet, maar dat is een vorm die zowel actief als passief kan weergegeven worden. Die heeft dat allebei in zich. Dus de vertaling wanneer gij oordeelt, zo kun je het vertalen, maar je kan het ook vertalen wanneer u geoordeeld wordt. En het klopt beide. Wanneer God namelijk gaat oordelen, wanneer hij de dingen recht gaat zetten, dan zullen ook degenen die geoordeeld worden, zullen tot de erkenning komen dat wat God doet en wat hij zegt recht is. Dus wanneer, zodat ook, zij zullen als het ware, nee niet als het ware, zij zullen erkennen dat God rechtvaardig is. En dat wat hij gesproken, hè, zijn woorden, zodat ook u gerechtvaardigd wordt in uw woorden. Zij zullen erkennen dat Gods woorden recht zijn. Dat het dat het juist is. En u zal overwinnen wanneer u geoordeeld wordt. Zij zullen tot de erkenning komen dat God dat wat God gesproken heeft, dat zijn woord waar is. Ja, dat dus. Als God oordeelt, zal elk mens oordelen dat hij rechtvaardig is. en dat zijn woord de waarheid is. De waarheid zal aan het licht komen. De verborgen dingen van het hart zullen aan het licht komen, zullen ontdekt worden. Ontdekt. Ja, maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, wat zullen wij zeggen? Toch niet dat God die toorn opbrengt, of boosheid opbrengt, onrechtvaardig is. Ik zeg dit naar de mens. Kijk, wat hier naar voren wordt gebracht is dat juist door de onrechtvaardigheid van de mens Gods rechtvaardigheid aan het licht komt. Die twee zijn in contrast. Dus indien onze rechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, en dat woord staven, dat wordt ook wel vertaald met bekrachtigen of bevestigen. Onze onrechtvaardigheid bevestigt Gods rechtvaardigheid. En het wordt ook in de... Ik had eigenlijk zo'n overzichtje uit de interlineair even weer moeten geven, maar daar had ik geen ruimte meer voor in deze dia. Maar het wordt ook vertaald in de MBG met aanbevelen en aanprijzen. Indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid aanprijst of aanbeveelt, je in het licht zet. Wat zullen wij zeggen? Toch niet dat God die de toorn opbrengt onrechtvaardig is? Ja, dat woord toorn, dat was vorige keer nog even over, geloof ik. Voor mij was dat na afloop, ik weet niet precies meer. Maar de schriftwoord, is die SW, schriftwoordvertaling, en de Concordant Version, dat is een Engelstalige vertaling, die heeft hier verontwaardiging. Dus God laat zijn, hoe je het ook wil vertalen, zijn toorn, zijn boosheid of zijn verontwaardiging blijken over de onrechtvaardigheid van de mens. Hij laat merken, om dat woord verontwaardiging dan heel letterlijk te nemen, dat onrechtvaardigheid, dat woord on zegt het al, maar dat niet waardig is. Hè? Verontwaardiging. Onrechtvaardigheid is niet rechtvaardigheid, hè? Dat woord dat on. Maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaf, wat zullen wij dan zeggen? Toch niet dat God die toorn of boosheid opbrengt onrechtvaardig is. Paulus zegt, ik zeg dit naar de mens, hè? Dus even menselijke wijs gesproken. Komt hij weer, mogen het niet gebeuren, dat zij verre volstrekt niet, absoluut niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Hoe zal God anders rechtvaardig oordelen over onrechtvaardigheid? Hè? God is rechtvaardig en hij oordeelt over onrechtvaardigheid. En dat doet hij door zijn toorn, zijn boosheid, zijn verontwaardiging te demonstreren over die onrechtvaardigheid. Zo zet God de dingen recht. En jullie kennen de tegenstelling wel. Hè? Ja, God, als je zegt God is liefde en je zegt dat in de godsdienst, ja, maar hij is ook rechtvaardig, alsof God schizofreen is en het een iets heel anders is dan het ander. Nee, God is liefde en hij is rechtvaardig. Dat betekent dat zijn rechtvaardigheid ook een uiting is van zijn liefde. Als God boosheid of toorn of verontwaardiging brengt over onrechtvaardigheid, dan doet hij dat uit liefde, namelijk om die onrechtvaardigheid recht te zetten. Onrecht wordt recht gezet. En dat is Gods oordeel. Een gericht dus, hè, om de dingen recht te zetten. Dat woord oordelen, dat is het woord krino, de stam. En er zijn woorden die wij kennen in het Nederlands, woorden nog van afgeleid, zoals crisis. Coronacrisis. We horen het elke dag, het woord crisis. En we worden ook al gewaarschuwd voor komende crisissen. Of is het dan crisis? Maar ook kritiek. Maar God, wanneer God zijn... Wanneer de waarheid aan het licht komt, dat is Gods oordeel. Hè? Hij brengt de waarheid aan het licht. Het verborgene komt in de openbaarheid. Dan brengt God de mens in crisis. En dan komt er dus ook verdrukking en benauwdheid over elk mens die het kwade bewerkt, zegt Romeinen 2. Dat waren het beginversen van Romeinen 2, die we een keer of twee geleden besproken hebben. Hè, en God zal dat onrecht onder kritiek stellen. Want de waarheid komt aan het licht en de mens zal daarmee geconfronteerd worden. Ja, en dat zal Dat zal verdrukking en benauwdheid brengen over degene die het kwade bewerkt. Mogen het niet gebeuren, hoe zal God anders de wereld oordelen? Maar indien de waarheid van God in mijn leugen overvloedig is, tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Ja. Kijk, de mens die de waarheid niet spreekt, is een leugenaar, maar is dus een doelmisser. Want we zouden de waarheid spreken. Dat weet iedereen, dat weet een kind zelfs. Je zou de waarheid spreken. Ja, ook dat is het geweten, hè? Dat is van nature meegegeven. Maar ja, als God dan die leugen en dat onrecht gebruikt tot zijn heerlijkheid, ja, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Brengt Paulus hier de vraag naar voren. Hè? Kijk, de mens is een doelmisser. Maar God gebruikt dat doelmissen toch tot zijn heerlijkheid. Daarmee is God juist geen doelmisser, want hij gebruikt het voor zijn doel. God bereikt juist zijn doel door onze doelmissingen. Ja, zegt Paulus, maar waarom word ik dan nog eens zondaar geoordeeld? Hè? Dat is een vraag die hij opbrengt, omdat zijn opponenten dat naar voren brachten. En hij gaat er nog over verder in het volgende vers. Maar ja, ik had hier een heel lang rijtje van kunnen maken natuurlijk. Maar God demonstreert zijn rechtvaardigheid, zijn waarheid, zijn genade, zijn liefde, zijn leven, zijn kracht. Enzovoort juist in en door onze tekortkomingen. Maar dat is niet... Daarmee is en blijft de mens een zondaar. En het is niet onze heerlijkheid dat wij zondaren zijn, maar God gebruikt het wel tot zijn heerlijkheid en dat is zijn eer. Maar indien de waarheid van God in mijn leugen overvloedig is tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet zoals wij worden gelasterd. En sommigen suggereren dat wij zeggen dat wij het kwade zullen doen opdat het goede eruit voortkomt. Het oordeel over deze is terecht. Kijk, en hier zie je krijgen we een inkijkje in het leven van Paulus, wat er over hem rondzong. Paulus leerde dat God alles doet meewerken ten goede, dus alles, dat is dus ook het kwaad. God gebruikt onze leugen, dus het kwaad, het onrecht, tot zijn heerlijkheid. Dus God doet alles meewerken ten goede. En dat is Romeinen 8, hè, zo zegt hij dat daar. Dus ook kwaad en zonde. Maar, Paulus leert ook, en daar gaan we het ook uitgebreid over hebben, met name in Romeinen 6, dat wij niet in de zonde zouden blijven. Wij zijn zelfs dood voor de zonde. En hij zegt van ja, wanneer wij dan met Christus gestorven zijn en met hem opgewekt, hè, zijn we dood voor de zonde, maar we leven met hem. Hoe zouden wij dan in de zonde blijven? Maar van Paulus werd dus gezegd, hè, dat zegt hij, het is toch niet zoals wij worden gelasterd. En sommigen suggereren dat wij zeggen, hè, dat werd van hem beweerd. Nou, dan kunnen we dus laten we dan het kwade maar doen, want God keert dat toch ten goede. Dat werd dus van Paulus gezegd dat hij dat leerde. En ja, dat is natuurlijk een misverstand. Maar het heeft wel enige logica. En nou ja, ik denk dat sommigen van ons deze tegenwerping ook wel eens hebben gekregen. Dus nou, gefeliciteerd, dan ben je in uitstekend gezelschap. Want van Paulus werd dat ook gezegd. Als God de schepper is van het kwaad, Jesaja 45. En als God alles doet meewerken ten goede, dat hij ook het kwaad een plek geeft in zijn plan. Ja, als je dat zegt, en we zijn dood voor de zonde. En levend voor God, oh, nou, dan kan je zomaar zondigen. Nou, ik heb het vaak gehoord, hè. Nee, want we zijn dood. Paulus legt in Romeinen 6 uit van, nou ja, als je dood bent voor de zonde, dan is het niet logisch dat je daarin blijft. Maar het werd dus wel van hem beweerd. Hè? En dat we het kwade zouden doen opdat het goede eruit voortkomt. Nee, de mens is een zondaar als hij het kwade doet. En we zouden dat kwade ook niet doen. En het is Gods eer dat hij dat kwade toch ten goede gebruikt. En ja, jullie zullen mij niet vaak zien doen, maar ik wil hierbij eens een lied aanhalen. Waarin dit heel, ja, ik vind dit lied heb ik ooit geleerd op de basisschool, denk ik, of op de zondagsschool. Mijn zondagsschool heette Timotheus. Ben ik later nog eens achtergekomen toen ik een fotoboek erbij pakte. Leuk, hè? Timotheus, de leerling van Paulus. Ik had toen geen flauw idee natuurlijk, maar dat ik ook nog eens een leerling van Paulus zou worden. Maar dit is dat lied over Jozef zoekt zijn grote broers. En dit is couplet 5, dat is ook niet voor niks, denk ik. Maar die hele geschiedenis van Jozef, hè, die wordt in de put geworpen door zijn broers. Hij wordt verkocht naar Egypte. En als hij in Egypte, dan overkomt er nog allerlei onrecht in dat huis van Potifar met die vrouw. En vervolgens wordt hij dan in de gevangenis gegooid. Allemaal kwaad. Allemaal onrecht. En kun je dan zeggen van, kijk, en dan wordt uiteindelijk, staat hier in het vers zo mooi, God heeft, hè, als Jozef verhoogd wordt aan het hof van Farao en zelfs een zegen wordt voor voor het huis van Jacob, dan heeft God alles omgekeerd. Het kwade is dan ten goede gekeerd. Jozef wordt als vos verheerd. Het kwade is ook in duigen gevallen. Degene die de tegenstander die kwaad had bewerkt jegens Jozef. Ja, al dat kwade valt in duigen, want het is allemaal omgekeerd. En zo houdt God dus door Jozefs hand juist dat volk van Israël in stand. Maar kun je dan zeggen van ja, die broers van Jozef, die hebben het goed gedaan. Want ja, die hebben het kwade bewerkt omdat het goede daaruit voorkwam. Nee, het is Gods eer dat hij dat kwade ten goede keert en dat hij alles omkeert. Nou, tot zover het lied. Maar dat liedje over Jozef, het is zo simpel, maar zo mooi. En vooral dit couplet vind ik. Wat dan? Hebben wij iets voor? Volstrekt niet. Want wij beschuldigen tevoren zowel Joden als Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Ja, de Jood heeft voorrechten, hè? Dit in de eerste plaats, hun zijn de woorden goed, Gods toevertrouwd, maar allen zijn onder de zonde. Ja? Zowel Joden als Grieken. Dus wat dat betreft zitten allen in hetzelfde schuitje. Zoals er geschreven staat, niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Er is niemand die begrijpt of die verstandig is. Er is niemand die op zoek is naar God, naar de God. Er is niemand die God zoekt. Want nu volgen dus een aantal citaten uit de Tenach, wat wij noemen het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel. Paulus gaat dit dus, deze verklaring, we beschuldigen tevoren zowel Joden als Grieken dat ze alle onder de zonde zijn. Nou, de natiën zijn al aan de beurt gekomen, hè, die in Romeinen 1 uitgebreid. En ja, dit gedeelte gaat nog steeds specifiek over de Jood. Maar hij zegt, Paulus zegt, allen zijn onder de zonde. Niemand uitgezonderd. Zoals er geschreven staat, er is niemand rechtvaardig. Zelfs niet één. Er is niemand die begrijpt, verstandig is. Er is niemand die op zoek is naar God. Allen wijken zij af. Allen wijken zij af. Allen onder de zonde, allen wijken zij af. Tegelijkertijd werden zij onbruikbaar. Er is niemand die geschiktheid doet, of hoe staat het er in andere vertalingen?
Die goed doet.
Die goed doet, ja. Dit woord geschiktheid wordt vaak vertaald met of goede tierenheid of vriendelijkheid. Maar je ziet het nog wel in de Griekse weergave. Dat woord gret, nou, ik zal het niet zeggen, maar dit woord en dat woord hebben verwantschap, hè? Dus dit zou dan, als dit onbruikbaar is of ongeschikt, dan is dit geschikt of bruikbaar. Dat wordt dan vertaald met goedheid of goede tierenheid. In de, in Psalm 14, vers 3, waaruit dit een aanhaling is, daar gaat het ook over dat de mens verderfelijk is of bederfelijk. Dat betekent gewoon dat de mens is vergankelijk. Dus ja, je kunt daar niets van verwachten. Dus alle wijken zij af, tegelijkertijd werden zij onbruikbaar of ongeschikt. Er is niemand die geschiktheid doet, zelfs niet één. En dat woord geschiktheid, als het in verband met God wordt gebruikt, dan wordt het vaak vertaald met zijn goede tierenheid. Maar ook ja, zijn geschiktheid, dat hij ook de dingen schikt, plaatst in zijn goedheid. En de mens is ongeschikt, onbruikbaar. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Addergif, slangengif is onder hun lippen. Hun mond is bordenvol vloek en bitterheid. Ook dit zijn weer aanhalingen uit psalmen. Ik zoek ze nu niet allemaal op. Ik wil ook, ik ga een beetje snel door deze verse heen. Want het is niet zo'n vrolijk gedeelte natuurlijk. Kijk, wat hier wordt natuurlijk echt heel zwart-wit gesproken over de mensheid. Hè? Dat moet ik er nog bij zeggen. Er worden geen nuances aangebracht. Dit is gewoon een zwart-wit weergave. Grijstinten worden niet gebruikt. Natuurlijk zijn er mensen die wel eens... Er zijn gelukkig mensen die wel goed doen. Er zijn mensen die wel rechtvaardigheid doen. En er zijn zelfs mensen die God zoeken. Hè? Maar dan is het door God gegeven. Dus alles wat hier gezegd wordt is zwart-wit. En het is ten diepste een zwart-wit plaatje van waar de mens toe in staat is. Door waar elk mens, allen... niemand uitgezonden toe in staat is. En hoe de mens daarin acteert is van zoveel dingen afhankelijk. Hè, van waar word je geboren? Hoe word je opgevoed? Welke positie word je gesteld? Hè? Ik zeg maar wat, macht corrompeert, dat weten we allemaal. Dus wat is jouw plek waar ze... Nou, uiteindelijk onder... Als je de mens maar onder genoeg druk zet, of in de juiste, tussen aanhalingstekens, positie, dan is dit wat er uiteindelijk uit voortkomt. Een keel is een geopend graf. Ja, dat graf, dat witgepleisterde graf, hè, de, van binnen doods. Het gaat hier ook over... Hier gaat het over de positie van de mens in het algemeen. Hè? Er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die begrijpt of verstandig is. Er is niemand die op zoek is naar God. Dat is de positie van de mens. Allen wijken zij af. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Het is gewoon in het algemeen de positie van de mens. En dan een keel is een geopend graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Slangen of addergif is onder hun lippen. Hun mond is bordenvol vloek en bitterheid. Dus hier gaat het over keel, tong, lippen en mond. Dat is het eerste wat genoemd wordt in verband met de mens. Het woord en de expressie, dat wat eruit komt, is natuurlijk een... Het woord is een expressie van wat er in het hart is. Nou, dat is... Dat wordt hier beschreven. Dat is niet best. En... zoek deze verse maar eens op. Daar ook Jacobus die spreekt over de tong. Even op de tijd te kijken. Nou, laat ik het maar even. Ik zoek het dan even op, dan lees ik het voor. Ja, spreuk ook, ja. Wij struikelen allen in velen, hè? Dus wij struikelen alle veel. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Dit is de Statenvertaling overigens. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Machtig om ook het gehele lichaam in toom te houden. Dus wie de tong bedwingt, bedwingt het hele lichaam. Dat is wat Jacobus zegt. En dan noemt hij voorbeelden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden. Opdat zij ons zouden gehoorzamen. En wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. De mond, de tong, leidt het hele lichaam. En Jacobus geeft daarmee het voorbeeld van een paard. Maar ook ziet, Ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, ze worden omgewend van een zeer klein roer. Waarheen ook de begeerte van de stuurder het wil. Hè? Waarheen de stuurder ook maar wil, hij trekt aan dat roer wat relatief heel klein is in vergelijking met de rest met dat schip. Alzo ook de tong, een klein lid. Het roemt nochtans grote dingen. Ziet een klein vuur, hoe groot de hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur. Nou, enzovoorts. Dus die tong is als het roer van een schip. Het leidt het hele lichaam. Dus wie de tong in bedwang houdt, die... Hoe stond het, hè? Die... Ja, die houdt het hele lichaam in bedwang. Dus dat kleine... Juist dat kleine lichaam zelf. Maar daar gaat het hier over. Keel, tong, lippen en mond.
De kleine vossen die om de omheining doorgaan. Ook weer iets kleins.
Ja. Heb je daar thuis last van met de kip? Of,
Nou, een paar muizen misschien. Maar, ja. Nee, maar staat dat in Hooglied of zo?
Ja, dat zou kunnen. Ik,
Oh, nee, nou zeg ik iets wat jij helemaal niet weet.
Nee. Sta je daar verbaasd over dan?
Nee,
ik niet hoor. Ja, nee, ik weet echt niet.
Ik zal proberen straks op te zoeken.
Ik zit hier niet omdat ik denk dat ik alles weet.
Nee, ik ook niet. Nee, maar het ging over kleine dingen.
Ja, nee, dat ja.
Maar geen, gaan we lekker door.
Ja? Oké. Nou, lees dat gedeelte in Jacobus nog maar eens. Het is mooi hoe Jacobus dat daar uiteenzet. Maar nu gaat het van de tong naar de voeten. Hè? Dan gaat het natuurlijk over de wandel. Hun voeten zijn scherp om bloed te vergieten. Verwoesting en ellende zijn op hun wegen en de weg van de vrede kennen zij niet. Nou, dit is de Spreuken en Jesaja. Maar voeten en wegen. Hè? De mens laat een spoor van vernieling achter. Dat is eigenlijk wat hier gezegd wordt. Dat waar hij zijn voeten zet, daar, nou ja, daar laat hij dood. Hè? Hij laat een spoor van dood en verderf of een spoor van vernieling achter. Er is geen vrees voor God voor hun ogen. En dit is natuurlijk de basis van al het voorgaande. Want zo staat het in de Spreuken dus en in de Psalmen. De vrees van Yahweh, de vrezen des Heren, is het begin van wijsheid. En er zijn nogal wat variaties. Volgens mij heb ik vorige keer ook een woord uitspreken dat de vrees van Yahweh de bron of de springader van leven is. Daar begint het allemaal. En dat is wat Romeinen 1 naar voren bracht. Dat God, zo zegt Paulus dat in Romeinen 1, God, Romeinen 1 vers 21, God... Als God verheerlijken en danken. Dat is de vrees van Yahweh en dat is het begin van wijsheid. En zoals Paulus ook naar voren brengt in Romeinen 1, dat alles wat beredeneerd wordt zonder die basis, zonder dat fundament van de vrezen, de serie, ja, dat zijn doodlopende wegen. En vandaar ook hier dat hier staat, er is geen vrees voor God voor hun ogen. Ja. Dit is ook een interessant vers, want Paulus zegt dan, hij haalt allemaal schriftgedeelten uit de wet aan en hij zegt, nu weten wij dat de wet bij alles wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Oftewel, de Jood die zich beroemde op de wet, die steunde op de wet, hè, die zich daarop in verhief van wij hebben immers de wet en die de natieën denigrerend de voorhuid noemde, die heeft in hun eigen Torah en hun eigen onderwijzing al deze dingen staan, dat de mens gewoon niet deugt, om het zo even samen te vatten. En dat allen onder de zonde zijn, dus ook zij zelf. En Paulus die verklaart dat nog maar eens. Hij zegt, nou ja, ik heb hier wat citaten uit de wet gegeven. En we weten dat de wet bij alles wat ze zegt juist tot hen spreekt die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt. En de gehele wereld onder de rechtspraak van God komt. Ja, dat, dat de wereld onder de zonde is. Dat was al duidelijk, hè? Romeinen 1, maar dat was voor de Jood ook wel duidelijk. Hè? Want daardoor keken zij denigrerend op de natie neer. Maar ook de Jood die op de wet steunt is dus inbegrepen. Allen zijn onder de zonde. Allen zijn onder de zonde. Nu weten wij dat de wet bij alles wat ze zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt. En de gehele wereld, hè, elke keer is de hele, allen onder de zonde, elke mond gestopt. En de gehele wereld onder de rechtspraak van God komt. Dit woord rechtspraak is het woord hypodikos. En dat is opgebouwd uit twee woorden, onder plus recht. En ja, er zijn nog, dat wordt nogal eens verschillend weergegeven in de vertalingen. Nou, ik zat nu nog bij Jacobus, maar in de Statenvertaling staat opdat de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Nou, als je weet wat... Ja. Dus dat God de hele wereld zou kunnen verdoemen. Misschien zwak ik het dan nog te veel af. Ja, doemwaardig. Dat zegt de herziene Statenvertaling dan weer. Maar verdoemen is, als je dat opzoekt, dat heb ik wel eens gedaan, maar dat is al lang geleden. Maar verdoemen is dat de mens, ja, eigenlijk in de christelijke theologie, dat hij voor altijd zal branden in de hel. Hè? Dat is als God verdoemt. En als God verdoemt, dat betekent dus dat hij het grootste deel van de mensen altijd van hem wegdoet. Die zijn verdoemd. Maar dat staat hier niet. De hele wereld komt, of opdat de hele wereld onder de rechtspraak van God komt. En dat is niet om te verdoemen, maar om recht te spreken. Dat is wat hier gewoon staat. En dat, ja, dat hebben we nu al in die eerste 2,5 hoofdstukken van Romeinen. Hebben dit al verschillende keren gezien. Maar God gaat recht spreken. God gaat recht zetten. Hij gaat oordelen en zijn oordelen zijn gerichten. Zijn rechtszitting is een rechtzetting. En de hele wereld is onder het recht van God. En God is, dat is zijn vaardigheid. Hij is vaardig in het recht. Hè? Rechtvaardigheid, dat is dus zijn vaardigheid. Dat hij de dingen recht zet. De hele wereld wordt gericht. En Paulus zei al in 2 vers 16, naar mijn evangelie, naar mijn goede bericht. Dus ook Gods oordeel is goed bericht. Elke mond zou gestopt worden en de hele wereld komt onder de rechtspraak van God. Niemand is daarvan uitgezonderd. Omdat uit werken van de wet geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Want door de wet is het besef van zonde. Ja, dus ook degene die steunt op de wet en zijn een eigen rechtvaardigheid zoekt op te richten, dat is ook Romein overigens, ook die zou weten wat Paulus hier naar voren brengt, omdat uit werken van de wet geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Want door de wet is het besef van zonde. De wet is gegeven aan Israël en die voorgaande citaten zijn dus bedoeld om ook Israël, de Jood, het Joodse volk, de mond te stoppen. En ook niemand wordt gerechtvaardigd uit werken van de wet. En door de wet, zegt Paulus, is het besef van zonde. He, dus juist door die wet komt er besef, extra besef zou je kunnen zeggen van zonde. Juist door de, Paulus zegt, dat is weer Romeinen 7, hij zegt, als ik de wet niet had, had ik niet eens geweten dat begeerte zonde zou zijn. He, gij zult niet begeren. Nou, daar komen we nog op. Maar Paulus zegt het in Romeinen 5, komen we dus ook nog op, nog sterker, dat de wet is gegeven opdat de zonde zou toenemen. Want waar de zonde toeneemt, daar is de genade veel meer overvloedig. Dus ook dat is het heeft allemaal met contrast te maken. Hè? Daar waar zonde toeneemt, is genade altijd overvloedig. En daar gaan we het volgende keer over hebben, ben ik dan toch aangekomen in dit vers. Romeinen 3 vers 21 begint met maar nu. En dat is echt de grote ommekeer in Paulus' betoog. Hij heeft hier nogal de Ja, ik zei al, het zijn geen versen waar je, als je dat zo leest, waar je vrolijk van wordt. Maar Paulus heeft de donkere achtergrond gegeven waar je, en daartegen gaat hij het licht demonstreren. En ook die donkere achtergrond, die behoort tot Gods plan en zijn bedoeling. En God gebruikt de zonde en het onrecht tot zijn eer. En nou ja, daar gaan we het verder over hebben de volgende keer in 3 vers 20. En ik wil dus afsluiten met ook woorden uit Romeinen die jullie allemaal kennen. Hè? En dat lijkt me een mooie afsluiting van dit gedeelte ook. Om te beseffen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hè? Ook dat de wereld... Dat allen onder de zonde zijn, allen opgesloten zijn in ongehoorzaamheid, in ongezeggelijkheid. Het past allemaal in Gods plan. En dank hem dat hij ons dat in zich geeft en dat wij dat mogen weten. En hem zij daarvoor ook de heerlijkheid, want hij gaat dat allemaal gebruiken tot zijn heerlijkheid. Amen. Volgende week ben ik in Den Haag. Ook om te spreken uit Gods woord overigens, niet voor andere dingen. Mochten jullie er... Laat daar geen misverstanden over bestaan. En dan is Fred hier degene die wat gaat delen. En de zondag erna, dan ben ik hier wel. Maar dan zit ik op een van de stoelen waar jullie nu ook op zitten. En dan is André hier om het woord met ons te delen. Dus dat is de agenda voor de komende 2 weken. En dan zondag 24 oktober, dan zal ik hier weer zitten. En dan zullen we dus verder gaan met Romeinen 3 vers 21. Dus dat hebben we zo aardig gepland, dacht ik.